Thank you. God was er altijd, God is er altijd, God zal er altijd zijn.
Hartelijk welkom iedereen hier in de kerk, maar ook zeker thuis. En ik wil allereerst eens even kinderen hier allemaal een compliment geven, want jullie zien er allemaal prachtig uit. Heel mooi. Nou, fijn dat we allemaal zo bij elkaar zijn. Hartelijk welkom vaders en moeders die hier zijn, die thuis meekijken. Opa's en oma's misschien, buren of andere familie. Fijn dat jullie er allemaal bij zijn. En afgelopen week hebben er heel veel jongeren en kinderen uit de gemeente heel veel briefjes door bussen gestopt, hè? Hier in Haastrecht. Ja, dat waren er heel veel. En we hopen natuurlijk dat u zo'n briefje in de bus gevonden heeft. De microfoon zakt een beetje naar beneden. We hopen natuurlijk dat u dat briefje in de bus gevonden heeft en met ons meekijkt. Dus u ook hartelijk welkom om deze avond met ons mee te maken. En ik wil u er alvast op wijzen, als u nog vragen heeft of u heeft vragen over het evangelie, over de Bijbel, dan kunt u ook op onze website contactgegevens vinden en kunt u ook contact opnemen met ons. Of meeluisteren natuurlijk met ons YouTube-kanaal. Nou, het programma dat hebben jullie gekregen, dat zal verder zonder aankondiging afgewerkt worden door de kinderen en door de jongeren die er ook zijn. Ja, en ik wil nog even benadrukken, wat fijn dat we deze avond toch kunnen vieren met elkaar. We hadden het misschien niet helemaal verwacht, maar ook omdat er zoveel kinderen zijn, is het toch goed om dit te doen met elkaar. Dus we willen dan ook eerst Gods zegen vragen in gebed over deze avond. En dan zullen we ook aan de Heer om een zegen bidden. Willen jullie allemaal netjes gaan zitten? Goed. Heere, grote en almachtige God, trouwe Vader in de hemel, aan het begin van deze avond komen we eerst tot u. Want we willen deze avond gaan nadenken over kerst en over uw komst naar deze aarde. En dan was u helemaal niet zo welkom eigenlijk op deze aarde, want toen u nog in de buik van Maria zat, toen had Maria en Jozef geen fijn huis, geen veilige omgeving, maar u moest in een stal geboren worden. Heren, we zien daarin dat de aarde en de mensen op de aarde u niet wilden. Maar toch bent u gekomen. Voor mensen die heel veel verkeerde dingen hebben gedaan, maar u wilde komen om ook de zonde te vergeven. Van die mensen die naar u toe komen en die zich door u ook laten reinigen. Heren, we danken u dat we bij elkaar mogen komen en dat we mogen zingen tot uw eer. We hebben het net ook al uit de psalm gedaan. En mogen we dat ook vanavond nog een aantal keer doen. Wil u geven dat we het met ons hart zullen doen. Want u kijkt in ons hart en u weet of het oprecht is voor u. En ook al zijn we jong of oud. Ook al gaan we naar de kerk of doen we dat niet. Dan kijkt u in ons hart en dan weet u of we het echt menen. We bidden u om uw Heilige Geest vanavond in ons midden, dat die in onze harten werkt en dat we er geloof mag zijn in u en dat we onze zonden ook eerlijk zullen vertellen aan u. Zo danken we u in alles. We bidden ook voor vanavond voor alle kinderen die een tekst op gaan zeggen, wil u hen helpen dat het goed in hun gedachten mag zijn. Als we iets gaan zingen, wil u dat dan ook helpen bij de muziek die gemaakt moet worden. En mogen we u er groot mee maken. Omdat u het waard bent. Omdat u dat ook zo graag hoort van ons. We bidden u ook voor de stichting waarvoor we heel wat jaar gespaard hebben met de zondagsschool. Stichting Ontmoeting. Die ook goed werk mag doen onder de mensen in ons land die geen huis hebben of die verslaafd zijn of waar andere problemen zijn. Wil u ook bij die mensen zijn die dat werk doen. Wil u zo deze avond bij ons zijn en ons alles ook geven wat we nodig hebben. En mogen we vanavond ook onder de indruk komen van u en wie u bent. Dat we met ons hele hart vast zullen geloven dat u de Messias bent. Dat bidden we u om Jezus wil alleen. Amen. Dan wil ik nu juf Martineke het woord geven. Die gaat nog wat meer uitleggen over het programma.
Nou, ik heb ook kinderen nodig die mij gaan helpen met uitleggen. Bram, Joas, Maud, Corine en Annemijn mogen ook naar voren komen. En dan mag Joas staan. En dan mag Maud staan. En dan mag Corine staan. En dan zo in de rijtje staan. Zullen we netjes met z'n haar staan.
Dan
moet je kijken.
Dat is zacht.
Ja, dat is een beetje zacht. Jullie hebben iets in je hand. Jullie hebben iets in je hand. Hè? Laat het zien aan de mensen in die kerk zitten. Mag je hem omdraaien? Heel goed. Nou, als jullie heel goed kijken in jullie boekje, dan zien jullie heel vaak voor een vers of een tekst een van deze symbolen staan die de kinderen laten zien aan jullie. Het zit door het hele programma verwerkt. En eigenlijk is het een soort samenvatting van het blijde evangelie. En dat komt terug in het hele programma. Maud, vertel eens. Zeg je tekst maar op. Of ik bedoel Bram. Jij mag eerst vertellen wat het
God betekent. God is koning. Hij heeft mij gemaakt en hij wil dat wij voor hem leven.
Ga maar even daar staan. Jongens, laat je Frankje maar zo zien. Ga maar vast. mijn zonde.
Mijn zonde maakt een scheiding tussen God en mij. Jezus gaf zijn leven aan het kruis en als ik in hem geloof ben ik gered. Jezus stond op uit de dood. Als ik bij hem hoor, wordt ook mijn leven nieuw.
Ik leer Jezus steeds meer kennen en voor hem te leven om straks voor altijd bij hem te zijn.
We mogen alle kinderen van de jongste groep naar voren komen.
Ja, hij mag gewoon even staan. Nou, ik blijf hier staan hoor.
Hallo.
Ik ga lezen uit Genesis 3, vers 6 en vers 12 tot en met 15. En de vrouw zag dat de boom goed was tot spijzen, en dat hij lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om er verstandig van, om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook aan haar man met haar, en hij at. Toen zei Adam, de vrouw die u mij gegeven hebt, die heeft mij van de boom gegeven, en ik heb gegeten. En de Heere God zei tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zei de Heere God tot die slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult gij eten. Al de dagen uw levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal je de kop vermorselen. En gij zult het dan versnen vermorselen.
Heel lang geleden schiep God onze Heer.
De hemel en aarde en engelen Heer.
Twee mensen schiep God toen als kinderen van hem, maar Adam en Eva vergaten zijn stem.
Ik blijf voor u zorgen, zo sprak toen de Heer, maar in het paradijs is uw woonplaats niet meer.
Voor de mens was alles donker, maar toen greep God zelf weer in. Hij wat niemand kon verwachten, maakte zelf een nieuw begin.
God ging zelf een weg verklaren waardoor mensen vol van schuld toch behouden konden worden en met vrede weer vervuld.
Hij belooft dat de eiland de verlosser komen zal. Hij die als het kind zou komen noemde hij het staat en vrouw.
Belofte één te geven, is vaak door Israël gehoord. Profeten door zijn geest gedreven, verkondigen getrouw zijn woord.
Jesaja, een profeet van de Heere, mocht lang van tevoren profeteren. Van hem is de boodschap vernomen dat Jezus naar de aarde zou komen.
Daarom zal de Heere zelf uw lieden een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten.
Micha laat het zelf horen, de Messias wordt geboren.
Wat Micha heeft geschreven, u moet in Bethlehem wezen.
En gij Bethlehem Ephrata, zij gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, de Heerser zal zijn in Israël en wiens uitgangen zijn van oudste dagen der eeuwigheid.
Zo heeft de Heer vaak beloofd dat hij zijn zoon zal sturen. En eindelijk is de tijd vervuld. Het zal niet lang meer duren.
Yeah.
Zo. Je programmaboekje. Heb je even een kwartiertje niet nodig? Dus zet die maar lekker op de bank. Ga er maar eens goed voor zitten. Wat zullen we doen? Volgens mij moeten we gewoon naar huis gaan. Maarten die kijkt eens naar zijn schoenen. Die zitten helemaal onder de modder. En zijn moeder had ze nog net zo gepoetst voor de feestdagen. Hey, we moeten gewoon even doorzetten, zegt Jeroen. Volgens mij zijn we er bijna. En hij pakt iets uit zijn achterzak. Een verfrummeld blaadje met een tekeningetje erop. Kijk maar, hier zijn we begonnen. Bij de kerk, net buiten het bos, stond een mooi bord. En dat plaatje wat daarop stond, dat heb ik nagetekend. Kijk maar, dit kronkelweggetje, daar zijn we nou een tijdje op aan het lopen. En we zitten nu ergens in het bos. En als het goed is, komt er zometeen aan de rechterkant een paardje. Ja, en dan zijn we er bijna. Nou, nog even dan. Maar volgens mij klopt er niks van. Geef mij dat blaadje nog eens even. En Maarten pakt het plaatje van zijn vriendje Jeroen en draait het en hij zegt, volgens mij moeten we het zo houden. En dan klopt er volgens mij niks van. Nee joh, zegt Jeroen. En hij pakt het papiertje weer terug en hij zegt, kijk dan. Ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Volgens mij moeten we goed zitten, maar het wordt ook al laat en ik ben helemaal vies. We proberen het nog even en als we het niet vinden, nou dat is dan jammer, dan gaan we naar huis. Jeroen doet het plaatje weer achter in zijn zak en ze lopen nog een stukje door. En na een paar minuten zegt Jeroen, kijk, hier aan de rechterkant, dat is dat paardje wat op het plattegrondje stond. Oh, hij pakt het toch weer uit zijn zak, hoe zat dat ook alweer? Oh ja, als het paardje naar rechts gaat, dan moeten ze aan de linkerkant het bos in. Aan de linkerkant het bos in, allemaal takken en struiken. Moet daar nou iets zijn? Jeroen die gaat voorop. Kom nou mee, we zijn er bijna. Maar Maarten kijkt er nog een keer naar zijn schoenen. Die worden er niet mooier op. En hij zegt, nou weet je wat, ik ben er klaar mee. Ga jij maar kijken, ik wacht hier wel. En als het niks wordt, dan kom je vanzelf weer terug en dan gaan we naar huis. Ah joh, flauw het, kom mee. En Jeroen wacht niet op Maarten, maar doet de takken aan de zijn en loopt zo het bos in. En Maarten gaat er eens rustig voor staan, want die gelooft er niet meer in. Ze zijn al zo lang aan het zoeken. Volgens mij zijn ze verkeerd. Dat platte grondje wat je natekent, dat kan toch nooit goed zijn? Maar op een gegeven moment hoort hij de stem van zijn vriend. Ik heb het gevonden! En Maarten schrikt bijna wakker. Hij loopt door de bosjes en hij ziet daar in de verte, in een lager gedeelte van het bos, ziet hij de rode jas van zijn vriend. Daar moet dan toch iets zijn! En snel loopt Maarten naar Jeroen toe. En inderdaad, in het bos, tussen al die struiken, is toch een open plek. En daar staan in een halve kring allemaal houten paaltjes in de grond geslagen. En midden in die kring, daar staat een houten kruis van ongeveer een meter hoog. En voor dat houten kruis, daar liggen in een rechthoek een aantal balken. Dat is het graf van de monnik, zegt Maarten. Dan hebben we het toch gevonden. Ja, maar we zijn er nog niet, zegt Jeroen. We zijn naar iets anders op zoek. Maar als we dit hebben gevonden, dan pakt hij het papiertje, want daar staat een kruisje ergens in het bos, dan moet die hut ook vlakbij zijn. Kijk maar, dan moeten we volgens mij het paadje daar volgen, het heuveltje op, en daar moet de hut zijn. Jeroen, die kijkt nog eens achterom. Het graf van de monnik. Hebben ze toch nog gevonden. En nu snel naar de hut. Maarten kon niet wachten en is al vooruit gegaan. Hé, wacht op mij, ik kom eraan. En snel gaan ze allebei het paardje volgen. En als ze boven op dat heuveltje komen, midden in het bos, dan zien ze inderdaad ook de hut. De hut van de kluizenaar. Allemaal paaltjes, boomstammetjes, in een ronde cirkel en een puntdak van wat hout en stro. Jeroen en Maarten lopen er eens omheen. is het geen eens een hut, een deur in de hut. Gewoon een gat. En je moet er iets voor bukken om naar binnen te gaan. Jeroen, die gaat als eerste naar binnen. En hij kijkt dus om zich heen. Naast de ingang, daar staat een tafeltje met twee krukken. En als zijn ogen een beetje aan het donker gewend zijn, dan ziet hij achter in de hut aan de andere kant een bed. Dat is alles. Meer is er niet. Ze kijken nog eens om zich heen. En dan valt hun oog opeens op een boek. Op de tafel, daar ligt een boek. Gastenboek, leest Maarten. En er ligt ook een pen bij. Maarten doet het boek open en begint te bladeren. Hé, moet je eens kijken, zegt hij tegen Jeroen. Nou snap ik waarom het een gastenboek heet. Allemaal mensen hebben er iets ingeschreven. Kijk hier, ik zal iets voorlezen. Kijk, deze mensen. Wat hebben ze opgeschreven? Wat een rust. En andere mensen die hebben ook iets opgeschreven. Even kijken hoor. In de stilte van deze hut hoor je tenminste de vogels nog fluiten. Ze bladeren verder, maar ook helemaal terug. En op de eerste bladzij van dat boek staan allemaal mooie versierde letters. Maarten leest het eens voor. Tot het jaar onzes Heren 1745 woonde ik in een klooster. In Ommen. En door een brand werd dat klooster verwoest. Al mijn medebroeders zijn in de vlammen omgekomen. Ik wist als enige te ontkomen. In het dorp wilde ik niet blijven. En zo ben ik in het bos terechtgekomen. Als een kluizenaar heb ik hier gewoond en heb ik hier rust gevonden. God is goed voor mij. Hij heeft mij gered en iedereen die na mijn leven in deze hut binnenkomt, die moet weten, God is goed en wil ook uw helper zijn. Broeder Anselmus. Maarten is onder de indruk. Al meer dan 250 jaar zijn deze woorden van die monnik, waarvan ze net het graf hebben gezien, daar in het bos, bewaard gebleven. Ze zijn er even stil van. En dan wijst Jeroen naar die pen. Zullen wij er ook iets in schrijven? Ja, dat is een goed idee. Jeroen bladert naar een lege bladzij, pakt de pen en begint te schrijven. Nou, je moet eerst even nadenken. Oh ja, kijk maar even mee. Na lang zoeken hebben we deze hut gevonden. Wat is het hier mooi en stil. We proberen te bedenken hoe het was voor broeder Anselmus om hier te leven. Groetjes, Maarten en Jeroen. Hij laat het aan zijn vriend zien. Mee eens, Maarten? Ja, dat heb je goed gedaan. Hij legt de pen weer terug. En ze lopen allebei nog een keer naar buiten, door die kleine opening, een rondje om de hut. Krak! Ze kijken om zich heen. Wat is dat? Hoor jij dat ook? Wat dan? Volgens mij is er hier iemand in de buurt. We moeten maken dat we wegkomen. Weet je wat? Daar, verderop bij die struiken, daar kunnen we ons goed verstoppen. En Maarten trekt zijn vriend mee. Ze lopen langs het paadje en zo gaan ze in de struiken zitten om te kijken of er nog meer iemand is in de buurt. Als ze een tijdje stilzitten op hun hurken achter de bosjes, wil Jeroen weer gaan staan. Ik hoor niks hoor. Volgens mij was het gewoon de wind. Maar net als hij dat zegt, hoorden ze het nog een keer. Krak. Krak. En snel bukt hij weer. En kijkt in de richting waar ze denken dat het geluid vandaan komt. Er komt inderdaad een man tevoorschijn. Ze volgen de man en ze zien dat hij naar de hut gaat. Ze stoten elkaar aan. Zo van, zie je waar hij naartoe gaat? Ze hebben het allebei door. Ze zijn maar net op tijd uit die hut weggegaan. En nog een keer krijgt Jeroen een stoot van zijn vriend. Er komt nog een man aan. Ze zijn met z'n tweeën. Wat zouden ze gaan doen? Eén man, die loopt niet tot naar de hut. Die blijft bij een boom staan. En die kijkt heel goed in de omgeving. Lijkt wel of dat hij zit te speuren of dat er niemand in de buurt is. Die andere man, die loopt door naar de hut en die verdwijnt aan de achterkant van de hut. Ja, nou kunnen we hem niet meer zien, zegt Jeroen. Nou, misschien moeten we dan dichterbij gaan kijken wat er aan de hand is. En hij doet al een stap naar voren. Krak! De man die de wacht houdt bij de boom, die hoort ook het geluid en die kijkt gelijk in de richting van de jongens. Jeroen houdt zijn adem in. En hij spant al zijn spieren, klaar om weg te rennen als die man hun gezien heeft. Hij houdt zijn adem in, durft bijna niet te ademen. De man heeft even in hun richting gekeken, hoort niks meer, haalt zijn schouders op en kijkt weer de andere kant op. Om te kijken waar zijn maat nou blijft. Jeroen ademt weer rustig uit. Dat was op het nippertje, wilde hij tegen Maarten zeggen. Wat zouden ze aan het doen zijn? Ik weet het niet. Hoe oud denk je dat ze zijn? Een jaar of 20. Volgens mij hadden ze niets bij zich. Maar die ene man die ging naar de hut, zal die daar iets gaan ophalen? Hebben wij iets over het hoofd gezien? Een tafel, twee krukken en een bed. Meer was het toch niet? Sst, zachtjes fluisteren. Anders horen ze ons. Jammer dat ze niet kunnen zien wat er in die hut gebeurt. Want de opening zit aan de andere kant. Dus moeten ze maar afwachten. Op een gegeven moment komt die ene man weer naar buiten. En hij gaat naar zijn vriend bij de boom. Steekt zijn duim op. Ze zeggen iets tegen elkaar en dan verdwijnen ze. Volgens mij hadden ze ook niks bij zich nu. Dat is raar. Dan gaat een van die mannen naar de hut. Die neemt niks mee. Maar hij neemt er ook niks uit. Wat hebben ze daar dan gedaan? Ik vertrouw het niks. Er moet iets bijzonders zijn gebeurd. Ze wachten nog 5 minuten en komen dan langzaam overeind. Jeroen wrijft op zijn bovenbenen en zegt, oh, dat had niet langer moeten duren hoor. Ik heb de pijn in mijn benen van dat gehurkt zitten. Voorzichtig gaan ze naar de hut. Je weet immers maar nooit. Als ze bij de hut gekomen zijn, bukken ze weer en gaan ze naar binnen. En Maarten loopt gelijk naar achter om te voelen of er in de buurt van dat bed achter in de hut misschien ergens een luikje is. Waar iemand toch iets heeft verstopt of heeft weggehaald. Maar hij voelt niks. Jeroen gaat eens op het bed zitten en kijkt om zich heen. Nee, er is niks te zien. Wat hebben ze hier gedaan? Er moet toch iets zijn gebeurd? En opeens ziet hij dat boek liggen. Het gastenboek. Dat moet het zijn! En Maarten, die pakt het gastenboek en houdt het ondersteboven. In de hoop dat er een blaadje uit komt vallen. Helemaal niks. En dan begint hij te bladeren. Jeroen komt bij hem staan en samen kijken ze in het boek of ze iets kunnen vinden. Hé, hey, kijk nou, zegt Maarten. Moet je kijken. Boven het stukje wat wij hebben geschreven. Weet je wat daar nu staat? 26 december, 2:00. Dat heb ik er niet bij gezet. Nee, ik heb ook gezien. Wij hebben alleen dat stukje geschreven. Dat moeten die mannen hebben gedaan. Hé, maar wacht eens even. Welke dag is het vandaag? 24 december. Dus dat is over 2 dagen. Yeah. Ik mocht bijna niet weg, zegt Jeroen. Mijn ouders vonden het maar raar dat ik op tweede kerstdag naar jou wilde om te spelen. Ik heb maar gezegd dat ik naar jou ging. Nou, zegt Maarten, dat heb ik ook gezegd. Ik heb gezegd dat ik bij jou ging spelen. Ik mocht zo weg. Nou, hopen we maar dat onze ouders elkaar niet gaan bellen, want dan zijn we de klos. Want je snapt het al, ze spelen helemaal niet bij elkaar, maar ze zijn op 26 december, tweede kerstdag, zijn ze toch weer naar het bos gegaan. Ze hebben de vorige keer goed gekeken hoe ze het bos uit zijn gelopen, dus ze weten nu precies het weggetje naar de hut. Het is een kwartiertje lopen. Ik ben wel een beetje zenuwachtig, zegt Maarten. Ja, ik ook, zegt Jeroen. En hij voelt nog eens eventjes goed in zijn zak of hij daar zijn mobiele telefoon heeft zitten. Ze doen hun kraag nog eens eventjes omhoog, trekken hun sjaal aan en lopen door het bos richting de hut. Ik ga eerst eventjes in de hut kijken. En hij loopt gelijk naar het boek om te kijken of er misschien nog iets in dat gastenboek is bijgeschreven. Nee, helemaal niks. Maarten kijkt op zijn horloge. 1:30. Nog een half uurtje. Ze kijken om zich heen. En ze overleggen waar er een mooi plekje is in de bosjes om de hut goed in de gaten te houden. Ze wijzen allebei die kant op. Niet waar we de vorige keer zaten, want toen zagen we alleen de achterkant van de hut. We gaan naar die kant. Dan kunnen we goed de voorkant van de hut in de gaten houden en de ingang. Als ze goed achter de bosjes zitten, dan haalt Maarten uit zijn zak 2 vuilniszakken. Die legt hij op de grond en dan gaan ze op hun knieën op de vuilniszakken zitten achter de bosjes. Zegt Jeroen. Nog 20 minuutjes. Ja, en dan maar hopen of er iemand komt. Zullen die tweezelfde mannen weer komen? Of was het een boodschap voor iemand anders? Ja, misschien komt er wel niemand. En dan zitten we hier voor niks te kou kleumen op tweede kerstdag. Om de paar minuten kijkt Jeroen op zijn horloge. Hij ziet dat Maarten aan zijn nagels zit te knagen. En zelf voelt hij ook een beetje een raar gevoel in zijn buik. Krak. Krak. Ze houden hun adem in. Er komt iemand aan. Daar in de verte. Wat zijn ze blij dat ze er een stukje vandaan zijn. En dat ze goed verstopt zitten achter de bosjes. Er komt wel een man achter het bos ingelopen. Hij heeft een zwarte muts op en hij heeft handschoenen aan. Ja, het is ook best koud buiten. Hij loopt niet gelijk naar de hut, maar van een grote afstand blijft hij eerst staan en kijkt goed rond. En als hij niks verdacht ziet, dan rent hij een paar passen dichterbij en dan blijft hij bij de struiken 5 meter bij de hut vandaan. Blijft hij nog een keer staan en kijkt hij nog een keer goed om zich heen. De jongens houden de man in de gaten. Vanaf hun plekje kunnen ze het best aardig zien. Maar als die man de hut ingaat, ja, dan zien ze niet meer wat daar gebeurt. En Maarten kan het niet langer uithouden. Hij zegt, ik ga kijken hoor. Ik sluip dichterbij en jij moet me waarschuwen als er gevaar is. Zou je dat nou wel doen? Zegt Jeroen, maar Maarten is al weg. Hij trekt een sprintje richting de hut, heeft daar al een mooie dikke boom gezien en verstopt zich daarachter. En kijkt zo langs die boom heen en ziet precies de ingang van de hut. Ah, het is wel donker binnen en het is maar een klein deurtje wat erin zat. Hij wil eigenlijk nog wat dichterbij. Hij ziet nog een struik waar hij ook wel achter past. En vanaf die boom rent hij naar die struik om te kijken wat er in de hut gebeurt. Daar ziet hij die man. Die man die zit ondertussen op zijn hurken bij dat tafeltje. En heeft een mes in zijn hand. Maarten ziet het allemaal gebeuren. het nog één stap dichterbij. Hij wil niks missen. Hier klopt niks van. Hij wil precies weten wat hier aan de hand is. En als hij nog een keer naar die man kijkt, dan ligt die man ondertussen op zijn rug onder de tafel met het mes in zijn hand. En hij probeert iets aan de onderkant van die tafel los te peuteren. Dat zullen die mannen er wel gestopt hebben, denkt Maarten. En hij kijkt goed, heeft helemaal niet meer in de gaten dat hij zomaar achter dat bosje vandaan is gestapt. En kijkt ademloos toe hoe die man met nog een paar ferme strepen van het mes het plakband los heeft en een envelop in zijn hand heeft. Die envelop steekt hij in zijn zak. Maarten heeft het allemaal zien gebeuren. En hij is zo, ja, gefascineerd door wat hij ziet, dat hij niet in de gaten heeft dat die man is naar buiten komen lopen en dat hij in 3 passen bij hem staat en een beetje arm beet pakt. Zo, wat moet jij hier? Pottenkijkers kunnen we hier niet gebruiken. En Maarten voelt dat zijn arm op zijn rug wordt gedraaid en dat hij in de richting van de hut wordt geduwd. Daar ga je spijt van krijgen, mannetje. Die man met die zwarte muts duwt Maarten voor zich uit, duwt hem zo door de ingang en laat hem zo vallen op de grond. Wat moest jij hier? Maarten's hart bonst. Hij durft niks te zeggen. Jij gaat hier spijt van krijgen. Die man haalt uit zijn tas uit zijn zak een touw. Die pakt Maarten beet, zet hem zo tegen de tafel aan, maakt zijn handen vast, zo om een tafelpoot. Zijn handen zitten vast. Hij zit zo aan die tafel en hij kan geen kant op. Maar Maarten raakt in paniek. Ik moet hieruit. Wanneer zullen mijn ouders me vinden? En wat gaat Jeroen nou doen? En hoe moet het nu verder? En voordat hij er erg in heeft, geeft hij die man een enorme schop tegen zijn schenen. Auw! Schreeuwt die man. En hij pakt Maarten beet en doet het touw nog eens wat strakker. Zo. Jij komt hier niet meer weg, vriend. Die man gaat op een van de krukken zitten, pakt uit zijn zak de telefoon en begint wat te typen. Maarten probeert ondertussen zich toch wat los te rukken. Maar dat touw heeft hij zo strak gedaan, hij kan geen kant op. De tafel wiebelt wel wat en het boek valt op de grond. Het gastenboek ligt naast hem op de grond. En dan begint Maarten te denken, hoe moet het nou verder? Had hij nou maar niet zo dichtbij gekomen. Hij had naar Jeroen moeten luisteren, achter die bosjes moeten blijven zitten. En nu zit hij hier met zo'n enge man, met een mes, vastgebonden. Als die man zo meteen weggaat, moet hij dan mee? Laten ze hem hier achter? Wanneer zullen ze ouders weten dat hij hier zit? Die denken dat hij bij Jeroen thuis zit te spelen. Zit hij hier gevangen? In de hut van de kluizenaar. Het zweet staat op zijn voorhoofd en hij ziet er wit van. Hij kijkt nog eens de hut rond en dan ziet hij naast zich het gastenboek op de grond liggen. En hij moet opeens denken aan de woorden van de monnik. Hoe stond het er ook alweer, die laatste regels? God is goed, hij wil ook uw helper zijn. Oh ja, denk Maarten, daar heeft de dominee het bij ons op eerste kerstdag ook over gehad. Dat de Heer Jezus geboren is, dat er licht gekomen is in de wereld. Dat hij onze helper wil zijn. En niet alleen onze helper, maar zelfs onze redder. Nou, en dat heeft Maarten nu wel nodig. Een helper en een redder. Hij kijkt eventjes naar de man die nog steeds op zijn telefoon bezig is. En dan doet hij zijn ogen dicht en bidt kort maar recht uit zijn hart. Heere God, ik heb u nodig. Wilt u mijn helper zijn? Wilt u mijn redder zijn en zorgen dat ik word bevrijd? Als hij zijn ogen weer open doet, ziet hij dat de man rustig geleund tegen de tafel zit, dat zijn telefoon op het tafeltje ligt, maar die begint dan te trillen. Hij pakt zijn telefoon en hij zegt, ja, ik kon er ook niks aan doen. Opeens was hij daar. Ja, sorry hoor, maar wat moet ik nou? Moet ik hem meenemen? Oké, ja, komt voor elkaar, we zien elkaar zo. Doet zijn telefoon uit en doet hem in zijn zak. Zo, makker, je hebt het gehoord, de baas die wil je spreken. En hij wrijft nog eens een keer over zijn scheenbeen, want hij voelt die trap van Maarten nog wel. En de baas heeft haast, kom mee. Dat gaat natuurlijk niet, want Maarten zit vastgebonden en hij pakt zijn mes en in een paar korte halen snijdt hij zo het touw door. Auw, zegt Maarten. Die man is wat uitgeschoten en als hij zijn pols bekijkt, zit er een snee in. Ah, het is maar een schrammetje, stel je niet aan. En Maarten wordt voor hem uitgeduwd, zo door het gat de hut uit. Maarten voelt ondertussen even in zijn zak om te kijken of er een zakdoek is en bindt dan dat eventjes om zijn pols en houdt dat zo beet. Zo, en nou geen grapjes, we gaan hier rechtsaf. Maarten is ontzettend bang. De baas wil hem spreken. Naar wie zal die nou toe moeten? Waar gaan ze heen? En als ze net de hoek om zijn, dan moet hij ook bijna huilen. Maar dan? Een klap. En daar valt Maarten op de grond. Als hij opzij kijkt, ziet hij wel 4 politiemannen om hem heen. 2 springen bovenop die man. En de derde, die pakt zijn handboeien beet, doet die armen op zijn rug en klikt hem vast in de handboeien. Hij voelt een hand op zijn schouder. Gaat het? Hij komt overeind en kijkt in het gezicht van een vrouwelijke politieagente. Hoe wisten jullie? Waar komen jullie zomaar? We kregen een telefoontje dat er iemand gevangen werd gehouden in de hut van de kluizenaar. Nou, en iedereen weet wel waar dat is. Heet jouw vriend toevallig Jeroen? Ja, dat is mijn vriend. Wat is die blij dat hij zijn mobiele telefoon had meegenomen? Hij heeft iets in zijn zak, fluistert Maarten. En een van de politieagenten voelt in de zakken van de man en haalt daar de witte envelop uit. Hij maakt hem open en kijkt naar de inhoud. Dacht ik het niet? We wisten al een tijd dat het hier wat spookte, dat er werd gehandeld in drugs. Maar we konden ze niet te pakken krijgen. En jullie hebben ons flink geholpen, maar jullie zijn wel gevaarlijk bezig geweest. En nu? Hij ziet ondertussen dat de boef waarvan de handen op zijn rug zijn gebonden wordt meegenomen door 2 politieagenten. Die ziet hij nooit meer terug. En dat is maar goed ook. Nou, we brengen jullie nu naar huis en we horen graag morgen op het politiebureau het hele verhaal. Ik wil nog even terug naar de hut, zegt Maarten. Oh, zegt een van de agenten. Ik loop al even met hem mee. Wachten jullie bij de politieauto? En samen gaan ze naar de hut. Maarten pakt het gastenboek van de grond en begint te bladeren. Kijk, wij waren hier eergisteren en hebben dit stukje geschreven. En daarboven staat 26 december, 2:00. Vandaar dat we wisten dat ze zouden komen. Oh, geef maar hier dat boek. Dat boek gaat ook mee. Dat is bewijsmateriaal. En de agent wil het al pakken. Mag ik er misschien eerst nog wat in schrijven? Vraagt Maarten. De agent grinnikt. Wil die jongen nog wat in het boek schrijven? Nou, vooruit dan. Ik wacht hier wel op je. Maarten zoekt de bladzij op waar ze zijn gebleven en hoeft niet lang na te denken wat hij in dat boek wil schrijven. De woorden van de monnik zijn waar. God wil helpen. Op tweede kerstdag heeft hij mij ook geholpen. Maarten.
Vandaag hoorden wij van Jezus, die als kind op aarde kwam, die de zonde en de straffen van zijn kinderen op zich nam.
Laten wij dan altijd vragen, telkens weer en elke dag, Heere, wil een hart maar geven dat u werkelijk dienen mag.
Die de Heere lief mag hebben, is gelukkig voor altijd. Ja, die mag ook eenmaal zingen tot Gods eer in eeuwigheid.
Zo, we zijn weer aan het eind gekomen, of bijna aan het eind gekomen van de kerstavond. Maar we willen graag nog dominee Blom naar voren roepen. Dus of u... En dominee Blom roepen we niet voor niets naar voren. U weet het waarschijnlijk allemaal wel dat dominee Blom de... evangelisatie als mentor, dat het zal beëindigen aan het eind van dit jaar. En we willen graag met de kinderen van de zondagsschool u nog toezingen. En u nog een kaart aanbieden namens alle kinderen met mooie namen erop geschreven. Dus ik wil vragen of de kinderen straks naar voren willen komen. En wil ik nog een paar dingen noemen. In de bank, ja prima. Dan wil ik nog een paar dingetjes noemen. We gaan straks... Als de het Ere zij God gezongen hebben aan het eind, dan mogen de kinderen door de consistorie naar buiten. Want dan krijgen jullie nog iets lekkers. En de volwassenen mogen door de achteringang naar buiten. Verder wil ik nog de collecte noemen. Achter in de kerk staan wat collectezakken waar jullie kunnen doneren voor de stichting Ontmoeting, waar ik al voor gebeden heb. En... even kijken, ik denk dat dat het was. We gaan nu met de kinderen dominee Blom toezingen. En na het zingen dan wil ik u vragen om met ons te eindigen. Jongens, mogen jullie allemaal gaan staan en dan gaan we zingen. Dat zeer een zegen op uw daal.
Ik had er net al wat willen zeggen. Dan had ik zitten denken voor het slot.
Maar ik knoop maar aan. Bij wat Arjan heeft verteld. Je had het over een envelop en dan krijg ik een envelop. En dan denk ik, ben ik natuurlijk net als Jeroen en Maarten. Ik wil heel graag weten wat er in jouw envelop zit. Oh, dat is mooi. Mooie bos bloemen. Oh. Beste dominee Blom, wij bedanken u voor al het werk dat u voor de evangelisatie heeft gedaan. Ontvang een hartelijke groet van de jeugd en de zonneschool. Nou, en daar staan alle namen op. Die hebben jullie erop geschreven. Ik vind dat helemaal geweldig. Heel, heel vriendelijk bedankt. Het is een geweldige verrassing. Vriendelijk bedankt. Ja. En ik vind dat jullie allemaal heel mooi gezongen hebben. De kinderen van de zonderschool. En de jongste en de oudste groep. En dan bij elkaar. En dan zwelde dat aan. En met die microfoon erbij. Nou, ik denk dat de mensen thuis het allemaal heel goed hebben kunnen horen. En heel goed hebben kunnen zien. Het is heel fijn dat de zonderschool op deze manier, op deze kerstavond toch, zich heeft kunnen presenteren aan de gemeente. En dat ook de jongeren, de 12-plus groep, zich heeft laten horen in de liederen die gezongen zijn. En dat geeft toch wel een indruk van het jeugdwerk dat in onze gemeente plaats mag vinden. En dan kijk ik natuurlijk ook naar de juffen en de meesters. Ja, ik kan het niet nalaten om jullie daar ook voor te bedanken. Voor het werk dat jullie gedaan hebben voor de zonderschool en voor de jeugdclub. En ook voor de organisatie van deze avond, dat jullie dat op deze manier in goede banen hebben laten leiden. Ja, heel geweldig. Vriendelijk bedankt daarvoor. Iedereen bedankt die zijn bijdrage heeft geleverd. Ook Arthur voor zijn orgelspel. En degene die bij de camera zitten, ook vriendelijk bedankt. Iedereen heel hartelijk dank. Ja, ik heb nog wat voordat ik ga danken en bidden. Toen ik dat verhaal hoorde van Arjan, toen werden we wel, ik denk allemaal wel, meegenomen naar iets geheimzinnigs in die hut. Wat zou dat zijn? En we waren allemaal heel erg benieuwd waar dat nou naartoe ging. Het was, zo noemen we dat vandaag, een zoektocht om uiteindelijk uit te komen, ja, bij dat gastenboek. En dan wat die man in die envelop had gevonden en in zijn zak had gestoken. En dan later die ontknoping. Ik ga dat natuurlijk niet herhalen, maar ik dacht wel aan een andere zoektocht. Dat hebben we wel een beetje mee te maken. Daar ligt hier in de kerk een schat. Een hele grote schat. Weet je waar die ligt? En weet je wat dat is? Wat is die grote schat die hier in de kerk ligt? Wie weet dat? Daar gaan een heleboel vingers omhoog. Ik begin bij jou. De Bijbel. Wat zou jij zeggen? Ook de Bijbel. En jullie? De Bijbel. Waar ligt dan die Bijbel? Op de preekstoel. Ligt hier een hele grote Bijbel. Ja. En nou ligt er in de preekstoel, ja. Wat zeg je?
Het geloof is een schat.
Wie wil nou voor mij eventjes die preekstoel opgaan? En dan moet je niet die kleine Bijbel pakken. Maar daar ligt
een grotere Bijbel in de preekstoel. Wie wil die voor mij gaan halen? Er gingen een heleboel vingers omhoog, maar er is er alleen. Wil jij die gaan halen voor mij? Dan ga jij op zoek naar de schat. Ja? 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 Ja, die is het. Pak hem maar. Pak hem maar. En neemt hem maar mee naar beneden. En dan moet jij, kom maar even hiermee, naar voren. En dan moet jij die Bijbel eens open doen. Helemaal middenin. Middenin die Bijbel. Ja. Bedankt. En dan staat daar een heleboel in, hè. In dat boek dat Arjan had, dat gastenboek, daar stond ook een heleboel in. Hier staat een heleboel in, hè. Ja. Wat is nou het belangrijkste wat er in de Bijbel staat? Weet jij dat? Wie weet dat?
Ik.
Hè? Weet jij het? Wat zei je dan? Hè? De Jezus de zaligmaker. Ja. Goed. Geef me de Bijbel maar. Vriendelijk bedankt dat jij hem hebt gehaald. Ik heb wel eens meer gezegd, zeg ik vanavond dan nog een keer. De Heer Jezus is neergelegd in een kribbe. Hè? En die kribbe was in Bethlehem. En ik heb wel eens gezegd, weet je waar de kribbe is? Moet je goed kijken. Moet je allemaal nog even kijken. Weet je wat de kribbe is? Weet iemand het nog? Want ik heb het wel eens gezegd. De prullenbak? Nee. De voerbak. De kribbe is de voerbak, ja. Maar weet je waar de kribbe is? In de stal, ja. Ja. Dus de voerbak, ja. Ja, in al die antwoorden laten jullie eigenlijk zien. Je hebt die schat niet zomaar 1, 2, 3 gevonden. Sommige mensen doen er jaren over voordat ze de schat hebben gevonden. En dan zijn jullie nog jong. En wat ik jullie allemaal op je hart wil binden, dat is zoek naar die schat. En die schat, dat heb jij gezegd, dat is de Heer Jezus in de kribbe. En die ligt hier, dit is de kribbe. Die ligt in de Bijbel. De Bijbel, je zou kunnen zeggen, de Bijbel, er staat, de Heer Jezus heeft een gelijkenis verteld van de schat in de akker. Je zou kunnen zeggen, de Bijbel is de akker en in de akker ligt de schat. En dat is de Heer Jezus. Daar gaat het om. En door in de Bijbel te lezen en op de zondagsschool naar de verhalen te luisteren en naar de preken te luisteren, kom je de schat tegen. De schat die de Heer Jezus zelf is. De schat van Gods genade. De schat die Hij gegeven heeft. Jullie hebben er ook van gezongen. En dat is het laatste wat ik wil zeggen. En dan gaan we danken en bidden. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat Hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Dat is de schat. God gaf zijn schat. Zijn eigen lieve zoon. Aan deze wereld. En Hij geeft hem ook aan jullie. En wat wil Hij dan? Hij wil dat wij Hem zoeken. Dat wij in Hem geloven. Dat wij Hem ontdekken. en dat wij hem aanbidden. Komt, laten wij aanbidden die koning, die schat. De grootste schat die er in de wereld is. Nou gaan we danken en bidden. Eerbiedig. Handen samen, ogen dicht. Heere onze God, we danken u voor uw genade, voor uw liefde, voor uw trouwe zorg over ons. We danken u voor deze avond die u ons gaf. We danken u, Heere, dat u dit ons allemaal geeft, ook in deze coronatijd. Maar het allergrootste geschenk, en daar mogen we ook de komende zondag en de kerstdagen het over hebben, dat die grootste schat, dat bent u, Heere Jezus. Geboren in Bethlehem, neergelegd in een kribbe. Dan mogen we u dan aanbidden. Als onze helper en redder. Onze Heere en Heiland. Onze zaligmaker. Onze koning. U zijt de lof en de eer en de dank dat u naar deze wereld gekomen bent. En we bidden u, Heere, geef dat we geen rust hebben in ons leven. En dat elke dag weer opnieuw, voordat we u hebben gevonden. U, onze Heere en Heiland, onze zaligmaker. Omdat we ons leven mogen besteden in uw dienst. En dat we in de ontmoeting met u het grootste geluk van de wereld mogen vinden. Heere, ontferm u over ons. Ga met ons van hier. Geleid ons ook weer naar huis. Breng ons op de plaats waar we worden verwacht. We bidden u om uw zegen voor de kinderen die hier waren, die jongelui, de ouders. Allen die de helpende hand hebben geboden, de juffen en de meesters. Heere, wij bidden u ook voor de mensen thuis. Schenk ook hen uw zegen en genade, uw liefde en vertroosting. En geef dat het ook thuis in de huiskamers, als mensen niet naar de kerk kunnen. Maar dat ze dan toch die grootste schat, die u zelf bent, mogen vinden. Wij vragen het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen Ere zij God.
Dank voor je vraag.
Ja, graag gedaan.